In Genesis 1 waren wij terecht, even maar. Overigens, en zo zal het vanavond dan ook wel gaan, bij woorden omtrent het werk van de zeven dagen. Want dat is in de praktijk wat het is. En we waren bijzonder bij vers 6. Daar zei een uitspansel in het midden der wateren. En dat maakt scheiding tussen wateren en wateren. Ik vind dat het leukste zo'n formulering. Want je vraagt je meteen af, hoeveel wateren zijn er eigenlijk? Scheiding tussen wateren en wateren. En daarna staat er, en God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo, en God noemde het uitspansel hemel. Dat is voldoende om volledig de draad kwijt te raken. Want als je één keer gaat proberen het uit te tekenen, dan kom je dus inderdaad tot een heel ander wereldbeeld dan dat ze je op de HBS geprobeerd hebben wijs te maken. Of waar je dat dan maar gehoord mogen hebben. En daar hadden we dus vorige keer over. Niet zozeer vanwege de kosmologie of kosmogonie of zoiets, maar gewoon om te weten wat leert de Bijbel hier omtrent eigenlijk. En wat heeft de Bijbel te zeggen over de wereld waarin wij leven? En het vermakelijke is dan, want ik moet het toch wel bij. Natuurlijk is het een serieus onderwerp. Jawel. Maar ja, ik vind het toch wel vermakelijk dat de Bijbel dan zo toch in een paar woorden bij gelegenheid ons vertelt hoe het in elkaar steekt. En aan de andere kant zijn wij zonder de Bijbel bezig om de wereld uit te vinden en komen tot die idiote theorieën waarover we al gelachen hebben vorige keer. Dus ja, over de volmaakte idiotie van de ruimte zet uit en is oneindig en is krom. Dat is bijna net zo idioot als in het begin was er niets en toen ontplofte dat. Dat is dan de Big Bang theorie. Leer. Dat is wetenschappelijk verantwoord, heb ik begrepen. Maar goed, tegenwoordig zeggen ze op de evangelische omroep erbij, volgens de evolutieleer. Vond het wel aardig, het kwam van de week voorbij, zeiden ze dat erbij. Nou ja, toen maar. Over bepaalde zaken. Maar dat is dan over hoe het allemaal gekomen is. Terwijl de Bijbel gewoon zegt, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En dat is het dan. En ik neem aan dat die andere methode heeft dan, in het begin was er niets en toen ontplofte dat. Ik denk dat het toch iets anders was dan een Big Bang. En voor wat die wereld waarin wij leven betreft, wij hebben ervan gemaakt, wij leven in een gekromd, oneindig, uitzettend heelal. Ik wou zeggen, je moet er voor doorgeleerd, maar ik heb er een beetje voor doorgeleerd. Maar het is volstrekte idiotie. Het is volstrekt onhaalbaar, onbegrijpelijk. Dus dan legt iemand je uit en zegt, je moet het zo voorstellen. Je moet je de ruimte voorstellen als het oppervlak van een ballon. Ja, hebben we het nou over ruimte of over een oppervlak van iets? Ruimte is driedimensionaal, oppervlak is twee, toch? En het oppervlak van een ballon, dat is krom en dat zet uit naarmate hij hem opblaast. Dan heb je nog de hoopvolle gedachte dat het ding vanzelf dan ook een keer ontploffen moet. Dus, want dat houdt hij nooit vol. Maar dit soort dingen, en dat is dan wetenschappelijk verantwoord, officieel. Nee, dat staat in mijn sterrenkundeboeken, staat dat gewoon zo in. Dat is zo, die volstrekte onzin. Daar is niks aan te begrijpen en daarna lees je de Bijbel. Ja, en dan komt het ineens heel anders. Hè. Daar hadden we het vorige keer over. Dan heb je wateren, niks dan wateren op een bepaald moment. In ieder geval zo ongeveer na Genesis 1 vers 2 of in Genesis 1 vers 2 heb je wateren. En God maakte daarin een uitspansel. Een uitspansel, dat is een woord wat de vertalers waarschijnlijk voor de gelegenheid bedacht hebben. Want waar komt dat woord nog meer voor dan? Uitspansel. Dat kent toch niemand? Maar het is goed bedacht, want raka, het Hebreeuwse raka, rakia, raka, heeft de betekenis van een uitzetten naar buiten toe. Een uitzetting leek ook niet wat, dus toen maar een uitspanning, dat is goed, in de zin van dat er kracht bij gebruikt wordt, er wordt iets opgeblazen, ik kom toch nog bij die ballon terecht, er wordt toch iets opgeblazen en zo ontstaat er in de water een uitspansel, wij noemen zo'n ding gewoon een bel. Wat is het? En dat drukt de water naar alle kanten uit. En dat heet de hemel. Zodat als, als we even het droge land nog even vergeten. Stel nou dat het overal water is en zo. En dan betekent het dus dat die wateren, het oppervlak van die wateren zich inderdaad kromt. Maar niet wijkend naar beneden achter een horizon, maar integendeel klimmend naar boven, zo rond, om die bel heen. En in die bel varen we dan rondjes. Nou ja, net zo lang totdat er dan de droge ontstaat en de wateren in één plaats verzameld worden. En dat het droge land gezien wordt. En dat het droge land uit het water oprijst als het ware. En in het water staat, met dank nog steeds aan 2 Petrus 3. Ja, oké, gaan we uit van land. Dat betekent dat je, als je allemaal door kon reizen zonder dat je zee tegenkwam, kom je inderdaad op dezelfde plek weer terug. Maar niet omdat je naar beneden achter de horizon wegzakt en dan rondgaat, maar omdat je omhoog gaat en zo rondgaat. Want de aarde is dan weliswaar rond, maar hol, en wij zitten aan de binnenkant en niet aan de buitenkant. En wat hierboven is, is dus binnen. En dat is een uitspansel en het houdt de wateren en daarmee ook de vaste landen naar buiten toe weggedrukt. En in het midden daarvan is de hemel. Dat is het Bijbelse wereldbeeld. Dat is het makkelijkste om het een keer zo te vertellen. Misschien kost het je wat moeite, maar we leven aan de binnenkant van de bal. Dat is het dan. Daarmee moet vastgesteld worden dat de ruimte niet uitzet. Dat kan ook niet, want ruimte is niks. En dat kan dus ook niet uitzetten. Als je toch uitzet, is er iets anders wat uitzet. Maar dat is niet zo. Integendeel. En dat wij denken dat dat wetenschappers, of hoe je ze maar noemen moet, dat die denken dat ruimte krom is en uitzet, heeft maar één oorzaak. Hun meetlat is niet recht. En heeft ook niet de vaste lengte. Hun meetlat krimpt. En dat is wat het is. En vragen mij verder niet naar. Je moet gewoon bij Einstein wezen. Die is zo verstandig geweest om op tijd te vertrekken, trouwens, Einstein. Maar die zei, alles is betrekkelijk. Ik zeg het hem graag na, maar het is een beetje anders dan hij gedacht had, denk ik toch wel. Of misschien toch niet. U kent toch dat verhaal misschien wel. Of als we het u proberen uit te leggen hoe dat zit met relativiteit enzovoort. Dat verhaal van dat je nooit zeker weet of de trein beweegt of dat het perron beweegt. Of die trein naast je. Toch? In plaats van de jouwe en dat soort dingen meer. En dat meetlatje wat men gebruikt, dat deugt niet. Dat zal ik u laten zien, want dat zegt de Bijbel ook. Want de meetlat die men gebruikt is licht. De lichtstraal, daar meet men mee. Dat weet je zeker, want dat weet u ook, want ze praten over lichtjaren als ze afstand meten. Zo van, het licht doet er zoveel jaar over om van A naar B te komen. Ik bedoel van Alpha Centauri naar ons toe. 4 lichtjaren. Hebben die nog? Maar daarmee weet je nog niet hoe snel het licht gaat. Misschien hebben ze gelijk. Geef ze het voordeel van de twijfel. Misschien duurt het 4 jaar voordat het licht van Alpha Centauri... De helderste... Nou ja, laat maar zitten. Er wordt geacht de dichtstbijzijnde ster te zijn bij ons zonnestelsel. Maar goed, er duurt het licht 4 jaar over, zeggen ze, voordat het bij ons is. Aangenomen dat dat zo is, hoeveel kilometer is het dan? Dat weten ze niet, want men weet niet hoe snel het licht daar gaat. Heb u dat? Heb je dat ook gemeen dat ze met een laser kunnen hier in Hoogland langs de weg stonden? Nee? Heb je allemaal een bekeuring? Nee, laat maar zitten. Ja. Ik bedoel, je staat langs de weg en al die autootjes komen er voorbij. Het is officieel de bebouwde kom, dus iedereen rijdt keurig 50. Dat weet je zeker. En ze komen allemaal daar vandaan en ze rijden daar naartoe of de andere kant af. En ze rijden allemaal 50. Maar je moet niet denken dat de auto's of daar vandaan komen of daar vandaan. Ze kunnen overal vandaan komen. Alleen dat laatste stukje is hier in de straat. In de Kerklaan heet het, geloof ik. Maar waar ze echt vandaan komen, dat weet je dan niet. Dat kun je ook niet weten. En hoe snel ze gereden hebben, of hoe langzaam, misschien hebben ze die kar wel kilometers lang moeten duwen, in dat hij net bij het inrijden van de Kerklaan aansloeg, enzovoort. Je weet het niet. Nou ja, en daar kunnen we uren over doorgaan, over dit soort dingen, want je weet het niet, hè. Je weet toch dat de maan het licht van de zon opvangt en, daar, en zo zien we die maan dan. Want de maan zelf geeft geen licht, hè. Maar waarom wijst die sikkel van die maan dan niet gewoon recht naar de zon? Want dat is niet zo. Let maar op, gewoon buiten opletten. Kijken wat je ziet. Die sikkel van die maan, die moet dus wijzen naar de plek waar de zon onderging. Maar dat doet hij niet. Het is een mooi sikkeltje, heb je gezien vanavond? We zitten ver naast, hoor. Hoe komt dat? Omdat het licht niet met een rechte weg zich voortplant. Dan heb ik het niet over de snelheid, maar ik heb het alleen over de rechte weg. Hoe komt het als je een lepel zet in een pan water, dat het lijkt alsof die, of een schaal, weet ik het, dat die lepel, hoe komt het dat die lepel krom is? Dat er een knik in zit? Omdat er iets gebeurt met de snelheid van het licht en daarmee ook met de richting van het licht. Op het moment dat het licht in het water of uit het water komt. En je ziet het ding dus in het water op een verkeerde plek. Je kijkt ernaast. En hoe komt het dat de ster die achter de maan zou moeten verdwijnen, wat de maan ervoor schuift, dat je die ster nog ziet terwijl je hem volgens de berekening helemaal niet meer kan zien. En al tevoorschijn komt voordat die volgens de berekening tevoorschijn zou komen. Hoe komt dat? Staat ook in je sterrenkundeboekje. Omdat het licht afgebogen wordt. Door de zwaartekracht, door de aantrekkingskracht van de maan is het verhaal. Waardoor het komt, het doet er niet toe. Het gaat erom dat het gebeurt. Dus het gaat niet langs een rechte weg. Je kan er helemaal niet van op aan. Maar ja, wat moet je dan? Want als je meetlat niet klopt, hoe moet je dan het heelal in kaart brengen? Dus wat hebben we afgesproken? We hebben afgesproken dat we ervan uitgaan, gemakshalve, ter wille van de berekening, dat het licht zich voortplant met eenparige snelheid, vaste snelheid dus, en ook langs de rechte lijn. Dat is niet zo, dat weet iedereen, maar we hebben afgesproken ons daar niks van aan te trekken, want we weten niet hoezeer de lichtsnelheid afwijkt, hoe die afwijking in elkaar steekt. We kennen het ins en outs daar niet van en we weten ook niet hoe dat zit met de afbuiging. Dus we hebben het gelaten en we gaan gewoon uit van deze twee axioma's. Maar daarom is het nog niet waar. Het is wel handig om daar vanuit te gaan. Maar kom niet met een verhaal van de ruimte zet uit en de ruimte is krom. Dit is de dingen omkeren. Ja, als je uitgaat van deze twee axioma's over het licht, dan is dat zo. Maar het is niet zo. Dat kan namelijk niet. Want dat licht of iets anders zich voortbeweegt niet langs rechte lijn en niet met eenparige snelheid lijkt me zeer voor de hand te liggen, maar dat iets wat niet bestaat, namelijk ruimte, krom zou zijn en zou uitzetten. Tot in het oneindige dus, hè? Nou, dat is dwaas. Dus, ik heb vrede met elk rekenmodel voor allerlei technische doeleinden, maar zeg niet dat het de waarheid is, want dat klopt van geen kanten. De waarheid is de Bijbel, daar ben ik 100% van overtuigd, en de Bijbel zegt dat het ook zo niet is. De Bijbel zegt, God maakt een uitspansel in het midden van de wateren, dat noemen wij een bel, maar het heet in de Bijbel de hemel. Met andere woorden, de hemel is omsloten door de wateren, en daarmee ook door de vaste landen, maar dan ben je een dag verder in Genesis 1. Dat wil zeggen, die globe die wij hebben, die zou je alleen nog binnenste buiten. Ik heb het ooit een keer gedaan, ik heb hem binnenste buiten gekeerd. Nou ja, dat was een opblaasbare van de KLM, was dat geloof ik. Kennen jullie die dingen? Ja. We hebben opengemaakt, binnenste buiten een keer dichtgeplakt en weer opgeblazen. Ik moet hem nog wel ergens hebben, maar ach. Ja, zo gaat het. Nou ja, laat me zitten. Doe maar. Maar zoiets is het. Aan de binnenkant leven wij. En hoe dat komt dat het er zo voor ons oog niet zo uitziet, moet ik u zeggen. Nou, in de eerste plaats, het ziet er voor ons oog, dat reikt niet ver genoeg voor ons om daar enige conclusies uit te kunnen trekken. In de eerste plaats, in de eerste plaats had ik eigenlijk moeten zeggen, ik voel me niet geroepen om die verschijnselen uit te leggen, overigens. Maar vervolgens, wat wij zien, wij zien een aarde die vlak is, dat is wat we in de praktijk zien. En ook als we nog zo hoog vliegen, dan is de horizon nog steeds recht waterpas voor ons. En het heeft niks te maken met de aarde die hol of bol is. Er zijn andere dingen die daar een rol in spelen, enzovoorts. En wat wij zien, maar misschien heb ik u dat vorige keer gezegd, wat wij zien, zei Dijkstra. Die zei, als je bij Stavoren op de dijk staat, zie je Enkhuizen liggen. En dat kan helemaal niet, want als de aarde een bol is van 40.000 kilometer omtrekt, kan je heel die toren niet zien, die moet al compleet achter de horizon liggen. Maar het is niet zo. Maar reken het maar na. Ik heb het wiskundige voorgelegd, reken dat eens uit. 30 kilometer, hoeveel moet dan de voet van de toren in Enkhuizen naar over 30 kilometer onder de horizon liggen? Nou, de hele toren lag eronder. Maar het is niet zo. Je kunt hem zien liggen. Moet je wel helder weer hebben natuurlijk, anders kun je het überhaupt niet zien. Nou ja, en verder hadden we nog een paar dingen, hebben we het vorige keer over gehad, dus dat doe ik nou niet meer. Maar ik ben nu gewoon schriftplaatsen aan het voorhouden, waarin de Bijbel spreekt over die wereld waarin wij leven. Want men is veel te gemakkelijk met te zeggen, ja, maar in de Bijbel zus en in de Bijbel zo. Dat is gewoonlijk ook maar onzin. En vorige keer heb ik u laten zien dat de hemel en de aarde en de zee en wat daarin is, impliceert dat het geheel nogal hol is, want het heet wat daarin is, ook de aarde en wat daarin is. En vervolgens heb ik u laten zien dat de Bijbel onderscheid maakt tussen in de praktijk drie hemelen. Namelijk de twee geschapen hemelen. Wij moesten een kinderbijbel checken of het een beetje wat was. En dat begon met het verhaal, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En de hemel, dat is waar God woont. Zo ging die zin, geloof ik. En toen hebben wij het boek maar meteen weer aan de kant gelegd. Want ja. Ja. Niet dat het onjuist is, maar als er staat in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, dan is die hemel niet de plaats waar God woont. Dat is de hemel, de twee hemelen zijn het. Want zo staat het in het Hebreeuws. Shamayim, de beide hemelen, die is die waar de vogeltjes vliegen en waar de sterren zijn. Die hemelen zijn dat, want waar God woont heet hemel der hemelen. Natuurlijk, in ons spraakgebruik en in de Bijbel gemakshalve is bij gelegenheid het ook zo dat de term hemel, hoe dan ook, gebruikt wordt voor alles wat hoger is dan de aarde. Het zij zinnelijk, het zij onzinnelijke dingen. Dat is inderdaad correct, ja. Maar het punt is dat de hemel der hemelen, waar God woont, we hebben vorige keer nog even gehad over 2 Korinthe 12, de derde hemel heette het daar. Ook bekend als het paradijs, want dat staat daar ook. Het paradijs Gods wel te verstaan. Maar die wordt niet geacht geschapen te zijn. Dat zegt de Bijbel namelijk nergens. Sterker, de Bijbel zegt dat is die hemel die van als is. Daarmee toch op zijn minst suggererend dat die al bestond voor Genesis 1 vers 1. En meer valt er door ons toch niet over te zeggen. Want wat moeten wij ons daarbij voorstellen verder? Niks toch? Dat kunnen wij toch niet? Goed. Dus drie hemelen, daar hebben we het over gehad. Daarna kom ik als vanzelf terecht bij het idee dat in de hemel der hemelen, die hemel dus, dat daar de troon van God staat. Maar dat betekent dat dat niet deel uitmaakt van de geschapen wereld van twee hemelen en één aarde, maar dat het gaat om een locatie van hogere orde. En of het woord locatie goed is, weet ik ook niet. Toch? Ik weet niet of er coördinaten bij zijn om het aan te geven. Ik denk het niet, het is een geestelijke wereld. Maar wij lezen daarover in, en ik doe dat even, ik probeer dat echt snel te doen, maar ik wil u toch graag die verse voorhouden. Zodat u niet later zegt dat ik dat allemaal beweerd heb. Het punt is, ja, zeggen ze, is een leer van Ab Klein Hanenveld. En daar ben ik niet eens gevleid hoor. Integendeel, dat is het niet. En ik ben ook zeker niet de enige die zulke dingen staat te vertellen. Het zijn gewoon Bijbelse waarheden die niemand schijnt te kennen. Omdat het ook niemand interesseert trouwens. Dus waarvoor vriendelijk dank, u wel blijkbaar. 1 Koningen 8 was ik heen onderweg. 1 Koningen 8 vers 27. Waar, dit is een pracht van een uitspraak, want hij is van Salomo. Die zojuist de enige echte tempel gebouwd heeft. En hem dan moet inwijden en zegt, dat is nou ook jammer, want God woont er toch niet in. Want God woont niet in tempelen met handen gemaakt. En zo is het maar net. Want die tempel in Jeruzalem, het is symboliek, het is beeldspraak. Het is een dwaas idee dat God in een tempel zou wonen. Letterlijk. En dus zegt Salomo, maar waarlijk, 8 vers 27 van 1 Koningen, maar waarlijk zou God op de aarde wonen. Zie, de hemelen, ja, de hemel der hemelen. Ziet u? Eerst worden de twee genoemd. Want, moet u gewoon onthouden, de hemelen, Shamayim. Dat zijn er twee. Dat kun je in de vertaling niet zien, dus moet je het gewoon leren. De beide hemelen. Ja, de hemel der beide hemelen. Dat is nog een fase over. Zouden u niet, ja, begrijpen. Ik weet niet wat dat woord in 16 zoveel geacht werd te betekenen. Maar hou het maar op grijpen in de zin van omvatten. Bevatten is trouwens mooi, want dat begrijpen wij ook als begrijpen, toch? De hemel der hemelen zouden u niet bevatten, omvatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Niet te min, hij wordt geacht daar te wonen. En dat is, daarna lezen wij natuurlijk ook nog Nou ja, we lezen het niet, maar het zijn de volgende verzen waarin Salomo de hemel aanroept, de Heer in de hemel aanroept, in de zin van de hemel der hemelen, omdat God geacht wordt daar zijn thuis te hebben. Hetzelfde lees je ook in 2 Kronieken, maar dat gaat over precies hetzelfde. Maar het staat dan toch echt nog een keer in de Bijbel. In 2 Kronieken 6... Nog een keer een verslag van de inwijding van de tempel. En dan staat er in vers 18 van 2 Kronieken 6... Maar waarlijk zou God bij de mensen op de aarde wonen? Ziet, de hemelen, ja, de hemel der hemelen, zouden u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En daarna vers 30... Hoor gij dan uit de hemel de vaste plaats uw woning? En wij maar denken dat aangezien de hemel der hemelen iets geestelijks is, iets ontastelijks en dus abstract naar onze maatstaven, dat we bedenken dat de Bijbel zegt dat is een vaste plaats. Want de waarheid is dat wat wij voor vasthouden, dat is in werkelijkheid niet vast. Blijft namelijk niet. En wat de aarde betreft, waarop wij wonen, daarvan zegt Petrus, het is een gammele constructie. Het staat uit het water, het wordt omgeven door water. En er hoeft niet dat te gebeuren of het zakt weer terug in het water. En dat is al een keer gebeurd ook, zegt hij. 2 Petrus 3. Dus als het nog gaat over vaste dingen, dat is niet wat wij denken dat vast is, omdat we het tasten kunnen. Maar die hemel, der hemelen, die is vast. En alles wat lager van orde is, dat zijn dus de twee hemelen en die één aarde. Ja, dat is wat God geschapen heeft en waarvan hij zei, ik doe het ook weer weg. Nou ja, vandaag nog niet, maar dat komt natuurlijk wel, want wij verwachten een nieuwe hemel, of nieuwe hemelen en een nieuwe aarde ter vervanging van deze hemelen en deze aarde. Maar God woont inderdaad in de hemel der hemelen, de vaste plaats, uw woning. Want zo heet dat dan. Dan hebben wij eventueel in dit verband, want ik noem ze maar even, dan hoeven we niet te zeer te zoeken, hebben we Jesaja 66... Want in Jesaja 65 en 66 wordt gemeld dat God een nieuwe hemel zou maken en een nieuwe aarde. Dan wel nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is in 65 vers 17. Want zie, ik schep nieuwe hemelen. Let op 2. En een nieuwe aarde, de plaats waar God woont, wordt niet vervangen. Dat wordt wel dikwijls gedacht, maar dat is gewoon door slordigheid, te slordig omgaan met het begrip hemel. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Een verwijzing naar Openbaring 20 zou wel leuk geweest zijn, omdat daar gesproken wordt over die hemelen en die aarde waarvoor geen plaats meer werd gevonden. En daarna, ik zag nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Want dat is wat dan toch in de toekomst alsnog staat te gebeuren, als vervulling van wat hier staat in Jesaja 65 vers 17. Maar het staat ook in 66 vers 22... Want gelijk als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde die ik maken zal voor mijn aangezicht zullen staan, alzo zal ook jullie de zaad en uw liedernaam staan, die van Israël namelijk. Maar gaat daar inderdaad over een nieuwe schepping.
Zullen we het daar ook eens meer van, die nieuwe hemel? Hè? Die nieuwe hemelen?
Ja. 100% zeker weet ik dat niet, maar in hoofdstuk 65, vers 17 in elk geval wel. En 66, vers 22 grijpt daarop terug. Dus ja. Maar men is daar tamelijk inconsequent in geweest in die vertalingen. In het Nieuwe Testament wordt dat nog lastiger overigens. Omdat daar nog een vertaling tussen zit. Eerst van Hebreeuws naar Grieks, naar Septuaginta. En dan aangehaald via de Septuaginta het Nieuwe Testament. En dan raak je nogal eens wat kwijt. Maar daarom vertel ik u dat natuurlijk ook. Dan hebben wij vers 66 vers 1. De hemel is mijn troon. Dat de hemel der hemelen is, dat moet nu duidelijk zijn. De hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. En waar zou het huis zijn dat gelieden mij zal bouwen en waar is de plaats mijner rust? Nou ja, enzovoort. Maar op de verdere inhoud van die tekst ga ik niet in. Het gaat om het beginsel dat God zijn domicilie, zijn thuis, zijn troon, zijn woning heette het, heeft in de hemel der hemelen. Dan had ik in dit verband natuurlijk ook moeten aanhalen. Even kijken, dat is Handelingen. Oh, ja, Handelingen 7, ja, dat is mooi. Handelingen 7, vers 49. Dat is Stefanus die Jesaja 66, vers 1 aanhaalt. Handelingen 7, vers 49. De hemel is mij een troon en de aarde is een voetbank mijner voeten. De laagste positie dus, hè? Voetbank mijner voeten. En het vers daarvoor lees je het citaat van Salomo. Salomo bouwde hem een huis, zei Stefanus, maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt, gelijk de profeet zegt. En dan volgt Jesaja 66 vers 1. En in dat rijtje hoort ook thuis Handelingen 17. Die vind ik persoonlijk altijd de mooiste vanwege de hele context. Waar Paulus is in Athene of all places. De wetenschappelijke hoofdstad van de wereld, dat betekent de filosofische hoofdstad van de wereld, overigens. Dus de wetenschap bij uitstek van oorsprong. Vanwege de vraag naar de zin van het leven, wetenschap zou zich daar prima mee moeten bezighouden. Al het andere is techniek. En dat is wat anders dan wetenschap, denk ik. Maar toen maar. Daar gaat het nou niet om, maar Paulus is in Athene. Het is trouwens een mooie plaatsnaam, want Athene betekent dat het onstabiel is. Want Athene is stabiel, Athene staat. En Athene wil zeggen dat het niet staan blijft, dat het labiel is. Kijk er maar aan, dat is wat het betekent. Athene, die kan er niet van op aan. Leuke naam voor de hoofdstad, voor de wetenschappelijke. Het wetenschappelijke centrum van de wereld. De vergaderplaats van de filosofen. Waarbij specifiek de Epicureïsche en de Stoïcijnse genoemd worden in vers 18. Omdat dat de twee hoofdstromingen zijn tot vandaag trouwens uit de filosofie. Maar goed. En dan staat Athene ook nog vol met tempels. Zodat Paulus zegt, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Ik vind het leuk, de vertalers van vers 22 hebben het ook maar zo gelaten. Want wat zegt die man eigenlijk? Dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Ik doe geen moeite om het uit te leggen. Want het betekent natuurlijk dat ze godsdienstig zijn in de overtreffendste trap. Maar mijn juffrouw Nederlands zou dat ook al niet goed rekenen. Overtreffendste trap, toch? Maar ja, zoiets is het. Ze zijn hartstikke religieus. Zoiets dan. En dan zegt hij, het is leuk hoor, al die tempels. Maar de God, die God die de wereld gemaakt heeft, vers 24, en al wat daarin is, zodat je maar weer ziet dat de wereld hol is. Nee, taalkundigen vinden dat niet een sterk argument, moet ik u zeggen. Maar om nou met taalkundigen in de clinch te gaan over hoe de wereld eruit ziet, zal ik maar zeggen, dat heeft niet zoveel zin, denk ik hoor. Maar doe maar, toch? Dat is een andere discipline. Maar doe maar. Maar er staat God die de wereld gemaakt heeft en alles wat erin is. Deze zijn de Heer des hemels en der aarde. Want zijn troon staat in de hemel en de aarde is de voetbank zijn voeten. Die God, die woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende. Dat is voor al de religieuzen een grote teleurstelling. God heeft niets nodig. Dat is ook wat hem tot God maakt. Nou ja, dat is ook wat het begrip God impliceert. God heeft niks nodig. Niettemin mogen wij hem dienen. Maar dat is niet omdat hij het nodig heeft. Eerder omdat wij het nodig hebben als levensvulling om iets te hebben om voor te leven. En voor dat doel hebben wij het milieu uitgevonden. En wat hebben we nog meer uitgevonden? De dierenbescherming misschien wel. En weet ik het. En sommigen hebben daarvoor Zwarte Piet om voor te leven. Ja, ik kan die dingen heel serieus nemen, maar uiteindelijk, ja, men moet toch iets. Iets hebben om voor te leven en na te streven. Een hoge idealen zijn het, want het is altijd zo dat men zegt, nee, in onze dagen, maar of voor onze kinderen. Op lange termijn komt het helemaal goed. Dat maakt het meteen tot iets groots waar we mee bezig zijn, zal ik maar zeggen. Men moet iets hebben om te dienen. En als u het mij vraagt, dan dien ik liever God, de schepper van hemel en aarde. Die heeft het wel niet nodig, maar ik wel. En hij betaalt goed. Soms wat laat. Maar doe maar. Toch of niet? Zeg ik nou wat geks? Nou ja. Maar nee, dat is de beste baas die je hebben kunt. En er zijn maar twee mogelijkheden, zegt de Bijbel. Er zijn eigenlijk maar twee heren. Je dient of de ene of de ander, maar een dienaar ben je. Dat geldt niet alleen voor Zwarte Piet. Dat geldt voor Witte Jan ook, zou ik maar zeggen. Huh? Witte Klaas was het, ja. Ja, oké. Okay. Nou goed. Maar God woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen schenkt. Zoe, pnoe en pas, geeft hij. Zoe, pnoe en pas. Dat u denkt, als u denkt, wat staan daar voor rare woorden? Het leven, de adem en alle dingen. Hoe komt die erop? Dan moet ik u zeggen, dat zit hem in de rijm en de alliteratie van het Grieks. Hij zegt iets moois. Hij geeft zoe en pnoe en pas. Het lied Juffrouw Nederlands zou het mooi moeten vinden. Want Juffrouw Grieks heb ik nooit gehad. Dus ja, zoiets. Hè. Hij heeft trouwens ook uit ene bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen en dat soort dingen. En bovendien staat er ook nog bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd. Hetgeen toch betekent dat God ook een plan heeft gemaakt met betrekking tot de menselijke geschiedenis. Hij is iets aan het uitwerken in de loop der eeuwen. Dat is wat het betekent. De vertalers zijn er ook niet gevoelig voor geweest. Maar het is wel wat het betekent. En dat lees je bijvoorbeeld ook in Hebreeën 1. De zoon door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, staat er dan. Maar het had moeten zijn door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat was, ja, aion is eeuw. Tijd in de eerste plaats. Ja, dat is Hebreeën 1 vers 2 of zo. Maar het gaat erom dat God een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis. Dat vinden wij heel vervelend, want wij maar er zijn er die nog altijd, ik heb er zo veel mee van toen altijd, mensen die denken dat alles wat God doet maar om één ding gaat, de redding van een zondaar. Van mij bijvoorbeeld, of van u, of juist niet. Ja, dat is iets moeilijker, maar dat is de vraag of je uitverkoren bent of niet. Of je al of niet naar de hemel gaat, of dat je zalig bent, of dat je je zaligheid nog verliezen kunt. En hoe je het dan weer terug kunt winnen, en dat het allemaal daarom gaat. En dat God ons proefgeboden oplegt en allerlei rotstenen der struikelingen voorlegt, opdat we daaronder zouden struikelen en God zit te kijken of we het goed doen of fout doen, en als we het verkeerd doen, dan zwaait er wat. Enzovoort. Dan moet ik u zeggen, God heeft wel wat beters te doen. Ik vind trouwens tamelijk godslasterlijk, hoor, dit soort dingen. Ik persoonlijk vind, daar hoeven ze niks van aan te trekken, maar ik persoonlijk vind het tamelijk godslasterlijk, omdat je daarmee God helemaal naar beneden haalt, zover als maar enigszins mogelijk is. God werkt een plan uit. En de Bijbel zegt, dat u en ik kunnen er niks aan toedoen, we kunnen er niks aan afdoen, God doet wat hij wil. Dat weten we zeker, omdat hij van tevoren bekendgemaakt heeft wat hij doet. Dus je kunt het nog controleren ook. Hij doet wat hij wil. En dan legt het ons voor en dan zegt, je kunt erin betrokken worden. Ik wil er een plaats in geven, of niet, maar dan is dit de optie. En als je vandaag tot geloof komt, word je toegevoegd aan de gemeente van eerstgeborenen. Je hebt geen keus. Ja, je hebt keus om tot het reden, om er deel aan te krijgen, om tot geloof te komen, maar dat je dan deel uitmaakt van een gemeente van eerstgeborenen met een hemelse roeping en erfenis, ja, daar heb je geen keuze in, dat is zo. Omdat het is wat God in onze dagen doet. Zou je in het oud-testamentische tijd geleefd hebben en tot geloof gekomen zijn, dan betekent het dat je zult opgewekt worden op de jongste dag en alsnog zult leven op die nieuwe aarde waarin gerechtigheid zal wonen. Dus niet hetzelfde, nee. Het verschil is er nou eenmaal. Zo gaan die dingen. En als je zonder de wet geleefd hebt, zul je zonder de wet geoordeeld worden. Als je onder de wet geleefd hebt, zul je door de wet geoordeeld worden. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Dat is allemaal verschillend. Maar wie in onze dagen tot geloof komt, wordt wedergeboren en krijgt deel aan het tegenwoordige werk van Christus. Dat is de verzameling van zijn gemeente. En daar is hij mee begonnen sinds zijn opstanding. Hij is zelf de eersteling van die gemeente. En dan gaat hij mee door tot de opname van de gemeente feitelijk. Dat wil zeggen tot de dagen van zijn wederkomst, om het wat onnauwkeuriger te zeggen. Dat is wat hij doet. Nou goed. Terug naar ons thema. God woont in de hemel. Woont niet in een tempel. Het is de hemel der hemelen. Het heet dan ook het paradijs Gods. Bij gelegenheid. Waarna ik kom bij een ander punt, want we moeten een heleboel punten moeten bij elkaar optellen, maar ik bespreek ze één voor één. Dat andere punt is dat de zon beweegt. Nou is dat een open deur intrappen, dat weet ik. En lange tijd heeft men gezegd, de zon staat vast. Voor alle rekenmodellen is dat ook zeer voor de hand liggend. De zon staat vast. Maar goed. Wij leren dus op de HBS, bij wijze van, want ik was nooit op de HBS hoor, overigens. Maar ik bedoel, dat is dan het gemiddelde middelbare schoolniveau, zal ik maar zeggen. Daar leer je dat de zon vast staat en dat daaromheen een stelletje planeten draaien. En het leek mij een beetje gammele constructie, eerlijk gezegd. Ik moest altijd denken dat het iets was met die Chinese borden. Weet je hoe dat gaat, die borden? Die staan op zo'n stokje en dan moet je zo draaien. Ken je dat nog? Ik heb het in geen eeuw meer gezien. Deze hele eeuw nog niet trouwens. Hè? En dan zo'n bord staat erop en dan de volgende. En die man die dat doet, die rent zich rot. van het ene naar het andere om het in de gang te houden. Gammel, en je hoeft niet wat er wil gebeuren of ze vallen op de grond. Hè. Dat gebeurt bij gelegenheid ook om te laten zien dat het toch niet maar vanzelf gaat. Want ook in het circus laten ze af en toe wat verkeerd gaan dus. Hè. Want anders denk je dat het allemaal zo makkelijk is. Maar zoiets. Maar die gammele constructie, ons zonnestelsel, staat de zon stil. En wij worden geacht daaromheen te bewegen. En als wij dan zeggen, ja, maar de Bijbel leert dat de aarde stilstaat en dat de zon beweegt. Dan zeggen ze, ja, de Bijbel beschrijft het zoals wij het zien. Oh. Geldt nou ineens wat wij zien? Je bent niet gewend als het over de kosmogonie gaat en over het heelal enzovoorts. Maar goed, de Bijbel beschrijft hoe wij het zien. Nou, dat waag ik te betwijfelen. Maar wat nou als het toevallig ook nog zo zou zijn? En in ieder geval staat het zo in de Bijbel. En ik heb nog steeds geen reden om daaraan te twijfelen. Want wij lezen daarover in de beruchte woorden uit Jozua 10. Zon staat stil. Als iets unieks. In Jozua, waar de dag wat lang duurt. Daar zit een heel verhaal aan vast wat ik u nou eigenlijk niet vertellen mag. Want dan schiet het helemaal niet op. Maar in Jozua 10 hebben wij de zogeheten slag bij Gibeon. Tegen de 5 koningen der Amorieten. En toen, vers 12, sprak Jozua tot de Heere ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf. En zij voor de ogen der Israëlieten. Dat hadden ook wel voor de oren der Israëlieten mogen zijn, maar hij zei voor de ogen der Israëlieten, zon sta stil te Gibeon en gij maan sta stil in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels. En, want het hemel is, de hemel is het midden. Dat wist u waarschijnlijk, of niet? Nou dan maar. De hemel is het midden, toch? Van die... De zon nu stond stil in het midden des hemels. En haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk voor hem, nog na hem, dat de Heere de stem eens mans als overhoorde, want de Heere streed voor Israël. En die zon die stilstond, impliceert dus dat de klok stilstond. Want dat is de klok, hè, de zon. Echt waar. Van oudsher. En dat betekent dat het wel een hele lange dag werd. Waarin de klok stilstond, maar het is de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarin een bepaalde klok ook stilstaat, namelijk die van Daniel 9, die van de 70 weken van Daniel. En pas in de toekomst gaat die weer lopen. En intussen vindt de strijd tegen de Amorieten plaats, de 5 koningen der Amorieten. En dat is de situatie waarin wij leven. Want Amorieten zijn een beeld van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Amorieten komt van Amar en Amar is spreken. Zij spreken. Zij inspireren de mens. Ze hebben altijd weer wat nieuws te melden. Iets om de mens mee bezig te houden. Allerlei leringen of wat dan ook maar. En daar hebben wij mee te strijden. En intussen staat die klok stil, die klok met betrekking tot de voortgang van Gods werk ter openbaring van zijn koninkrijk hier op aarde, want het zou via Juda moeten gebeuren, het Joodse volk, voor alle duidelijkheid. Maar die klok staat stil, volgens Daniel 9, vers 24 tot 27. En dit is er de uitbeelding van. En zo vinden we heel wat van dit soort situaties in het Oude Testament die uitdrukking geven aan de situatie van onze dagen. Maar het heet zon sta stil en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. En even opletten, maar ik ben geneigd even naast de lessenaar te gaan staan, zo even er langs heen te praten. Stel u zich voor, die aarde, die holte met een omtrek van 40.000 kilometer, maar daar in de verte die zon. Hoe groot is dat ding eigenlijk? Dan dus. Dat weten wij niet, want wij kennen de aard van de kromming van het licht niet. Maar heel wat kleiner dan men veronderstelt, toch? Hij past zelfs in de aarde. Dus, hè? Dat begrijp je toch, hè? Met gemak. Nou ja, als dat ding een poosje stilstaat, met een ruk of zo. Ja, oké, dan staat hij stil, maar dat maakt verder niets uit, daar voel je verder niks van. Lijkt mij. Dat gebeurt hier ook niet. Maar als ze wist dat wij met een noodgang, met die hele bol van die aarde, om de zon razen, om er. Nou ja. En dat de aarde in 40.000 kilometer omtrekt, en dat die in 24 uur zo ronddraait. En als dan de zon ten opzichte van de aarde, dan wel ten opzichte van het dal van Ayalon en het van Gibeon stil zou moeten staan, betekent dat op een gegeven moment die rotatie van de aarde om zijn as, zoals we het op de HBS geleerd hebben, waar ik dus niet was, dat weet u, dat betekent een reusachtige aardbeving, waarvan maar de vraag is of die afremming maar langzaam genoeg gegaan is, want anders dan. Maar het gebeurt op een moment, hè, staat hier, hè, toch? Nou, dan ploft die hele bol uit elkaar. Nou, in ieder geval krijg je dan een zware aardbeving. En als je weer op gang komt, dan ook. Dat is allemaal niet gebeurd. Toch? Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, dat is ook een wonder dat dat niet gebeurd is. Maar ja, met het idee van wonderen kun je natuurlijk alles wegwerken. Verklaren kun je niet, dus mystificeren, niet verklaren. Hè? Maar ik heb er geen moeite mee. Die zon stond stil en de maan stond stil en een hele complex daarboven, dat stond stil gewoon. De pendule, de klok, die draaide een poosje niet. That's it. Nou ja, de zon beweegt, ik houd het erop. Maar niet alleen hier, hè. Wij moesten trouwens vroeger zingen, het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid en de heldere lucht en het zwerk. Dat woord kende niemand, maar wij moesten het wel leren. Dat was niet op de HBS, kan ik u verzekeren. Dat was de lagere school. De heldere lucht en het zwerk verkondigen zijn werk en prijzen zijn beleid. Die laatste zin begrepen wij sowieso niet als kinderen. Maar dat is Psalm 19. Oprijm was dat. En in de onberijmde versie van de Statenvertaling heet het: de hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het uitspansel. Het staat nog steeds onder druk, onder spanning, onder stress. Het uitspansel. U weet wel, die hele aarde, hemel, hoe je het maar noemt, is uitgespannen vanuit het midden, zo naar buiten. Het uitspansel verkondigt zijn handen werk. Men is gewoonlijk niet verder gekomen dan het idee dat daarboven, dat is allemaal zo groot, dat is zo onvoorstelbaar en onmetelijk. En dat heeft God geschapen, dan is God wel erg groot. Nou, ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt. Maar als u echt weet wat er dus in de sterrenkunde boekje staat, zal ik maar zeggen. Dan weet ik niet of u dat nog wel groot vindt. Oké, miljarden lichtjaren is groot. Maar dit is onzin. Hoe groot is het? Een grote leegte. Hoe groot is God, zingen we dan. Zie ik sterren aan de hemel staan. Maar weet u hoe leeg het is? Volgens de verhalen. Hoe groot die afstand. De dichtstbijzijnde ster bij ons, behalve de zon. De dichtstbijzijnde ster, zei ik, dat is uit mijn hoofd, iets van 4 lichtjaren. Doet het licht 4 jaar over om vandaar bij ons te komen. En dat is maar 1 ster, dat is de dichtstbijzijnde. Nee, die andere zijn planeten. Mercurius, Venus, Aarde, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. En nog zo wat van die planetoïden, of hoe ze maar genoemd moeten worden tegenwoordig. Maar dat zijn gewoon een beetje groot uitgevallen rotsblokken. Daar hebben we het niet over. Ik heb het over lichtgevende sterren. Met een eigen lichtbron. De dichtstbijzijnde 4 lichtjaren. Dat is nog maar het begin. Dat is 1 grote leegte. Hoe groot is God? Het zijn begrippen die bij mij niet rijmen. Die krijg ik niet bij elkaar. En wat verkondigt het dan? Dat God de dingen leeg maakt? En dat onze levens zo leeg zijn, dan passen ze beter in het heelal, want dat is ook leeg. Nee, echt, verdiep je er anders maar eens in. Kijk maar eens hoe dat zit. We hebben wel eens een schaalmodel gezien van ons zonnestelsel, de zon met de planeten die eromheen draaien. Schaalmodel daarvan? Dat kan niet. Dan heb je zo'n beetje zo'n voetbal in het midden liggen, dan moet je een paar kilometer lopen om bij een knikker te komen, dan ben je bij Mercurius, ik roep maar wat. Misschien zit ik er een paar kilometer naast, maar goed. Maar voordat je het zonnestelsel uit bent, heb je een flink aan moeten lopen, hoor. Dat ga je niet redden. Het is leeg. En dan ben je nog maar dichtbij. Dan praat je over lichtminuten hooguit. Over kilometers zullen we het dan maar niet hebben. Het is leeg. Dichtstbij zijn de eerste maand. Dat is pak een beetje 750.000 kilometer, hebben ze bij verteld. Afhankelijk van de tijd van het jaar en van de maanfase, zal ik maar zeggen. Want het varieert, want die banen zijn ook niet mooi rond. Dat slingert wat af. Voor de tijd dat het is uitgebalanceerd wordt, denk ik wel eens. Maar dat terzijde. Maar het is leeg. Wat moet ik dan met Psalm 19? Nou, begrijpen dat er een verhaal hangt aan de sterren en aan de sterrenbeelden. Maar ja, dat mag niet, want dat vinden wij occult, weet u wel. Dat is afgeschaft, dat is niet wetenschappelijk verantwoord en daarom is het van de duivel. Volgens onze westerse en evangelische cultuur. Als wij het niet kunnen begrijpen. Nou, ik had moeten zeggen als oude Nel het niet begrijpt, maar goed. Want die schreef dat zelf. Dat is jaren geleden, dat is waar. Maar goed. Omdat wij het niet begrijpen, is het van de duivel. En al wat niet wetenschappelijk verantwoord is, is dus occult en gevaarlijk voor ons. En sindsdien doe ik mijn best om zo min mogelijk te begrijpen. Ik begrijp niks van wat de dokter allemaal uitvoert. Mijn reguliere arts bedoel ik. Geen idee. Is het daarom van de duivel? Omdat ik geen medische opleiding gevolgd heb? Mijn vader zei altijd, ik weet niet hoe een auto in elkaar steekt. Ik weet alleen dat ik hier een sleuteltje moet draaien. De koppeling moet intrappen. Het ding in zijn één moet, ik weet niet wat het is. Maar hij moet in zijn één, dat zit erin. Zo'n één zit erin. Anders komt het ding niet vooruit. Zonder die één kan je niet. Dus dan moet hij dan in en dan geef je gas en dan laat je de koppeling opkomen. En dat doe je dan nog. En dan rijdt zo'n ding. Schijnt het. En als je het niet doet, ja, jammer dan, maar is het dan occult? Is het van de duivel? Is zo'n sterrenkaart van de... Hebben we zo'n sterrenkaart gezien? Een echte klassieke bedoel ik, hè? Met van die plaatjes erop. Die is oud, hoor. Dat is een en al bijbelse waarheid die uitgebeeld wordt. Fantastisch verhaal. Ook een logisch verhaal ook trouwens. Maar ja, dat weten wij niet meer. Want we hebben het ingeruild voor zogenaamde causale wetenschap. En dat er iets aan die sterren en aan die hemellichamen hangt op een of andere wijze, waardoor wij bepaald worden bij het werk dat God in de schepping in de wereld, ook dus op aarde, feitelijk doet. Ja, dat hebben we verdrongen. Al weten we best dat het verhaal aan de hemel begint met een maagd en eindigt met een leeuw. De dierenriem, dat weet u toch? Begint. Dan moet u toch enigszins weten waar het over gaat. En dat je meteen bij het sterrenbeeld maagd heb je dan Komee. Sterrenbeeld Komee. En kijk maar op het plaatje. Dan heeft de maagd ineens een jongetje op schoot. Echt waar? Nou ja, enzovoorts. Dat is niet zomaar wat. En onderweg kom je de goede herder tegen en zo. En de kop van de slang die vermorzeld wordt. Onder zijn voet. En noem maar op. Ik bedoel, ja, en het Zuiderkruis kom je tegen. En de kroon in het noorden. Dat weet u, de Bijbel zegt ook dat die in het noorden thuis hoort. Corona Borealis, toch? Enzovoort. Nou ja, dat is waar de psalm over gaat. Je zegt, het is Bijbelse waarheid. Maar dat is de eerste helft van de psalm. De tweede helft van de psalm, van psalm 19 namelijk, begint ongeveer met vers 8 eigenlijk. Want daar wordt een vergelijking gemaakt met wat de sterren vertellen en wat het woord van God vertelt. En daar is uiteraard overeenkomst tussen. Maar wij vinden in vers 5, einde van vers 5, hij heeft in dezelfde, dat wil zeggen in de hemelen van vers 2, hij heeft in dezelfde, in de hemelen, een tent, een locatie, een woonplaats, gesteld voor de zon. En die zon is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Enzovoorts. Wij zitten met het probleem dat de zon in het Nederlands vrouwelijk schijnt te zijn. Dus de zon is een zij, hoewel het een bruidegom is. Hè? Valt het er niet op als je dat leest? Dat slaat toch krom. De zon is een bruidegom. En zij is vrolijk als een held om een pa- Dus hij toch? In Duits is dat. Dat komt dat wij hebben. Nederlands is Neder-Duits. En in Duitsland is het die zonne. En der Mond, dat wil zeggen, de zon wordt geacht vrouwelijk te zijn en de maan wordt geacht mannelijk te zijn. Daar heb ik de Duitse filosofen nooit zo erg hoog gehad, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit hebben ze dus weer helemaal verwisseld, hè. Transgender is dit, hè. Dit hebben ze precies omgekeerd, want het is le soleil. De Fransen weten hoe het zit met de gender, zal ik maar zeggen, hè. Hoe dat nou komt, zal ik u een andere keer uitleggen. Maar de Fransen weten dat nog. Het is le soleil. En het is la lune. Dat hoor je zo, dat klopt, hè. La lune. Dat is het vrouwelijke. De maan is vrouwelijk. Of moet ik u nog de maanstonden ook nog uitleggen soms? De maan is per definitie vrouwelijk. En de zon is per definitie mannelijk. Dat ze daar in Duitsland het verkeerde geslacht bij gezet hebben. Ja, maar goed, we zullen het daar verder niet over hebben. Maar dit loopt wel een beetje spaak, zo'n vers dan, hè. Maar de zon beweegt. Die komt uit zijn slaapkamer en die loopt zijn pad. En zijn uitgang is van het einde des hemels en zijn omloop tot aan de einden van de hemel. En niets is verborgen voor zijn hitte. Maar u wordt geacht te weten dat de zon de uitdrukking is van God. Eigenlijk het beeld Gods. Met andere woorden, hij is een beeld van Christus. We kunnen gewoon zeggen van God, het maakt weinig uit. Maar als God wat doet en zich uitdrukt, zich zichtbaar maakt, zich vertoont, verschijnt daar de zon. Dat wil zeggen, dan verschijnt Christus. En die heet inderdaad bij gelegenheid ook de bruidegom. En die legt een weg af. En zoals de zon een weg aflegt, zo legt Christus een weg af. En wij bewegen niet ten opzichte, de aarde beweegt niet ten opzichte van Christus, maar Christus beweegt zich in deze wereld en door de wereld heen. Hij kwam erin en hij ging er weer uit en hij komt in de toekomst weer op, terug. En als kerst is, zingen we dat allemaal gewoon. Het dagert in het oosten, het licht schijnt overal, hij komt de volken troosten enzovoorts. Wie beweegt er nou? Hij. Hij komt. Toch? En we hebben het over zijn omwandeling op aarde. We hebben het over het licht dat in de wereld kwam en het licht dat er weer uit verdween. Want de nacht komt waar er niemand... Johannes Evangelie. Enzovoort. Zolang het dag is en zolang het licht is, want de nacht komt waar er niemand werken kan. Enzovoorts. Want de zoon des mensen zal terugkeren naar waar hij tevoren was. Wie beweegt er dan? Logischerwijze. En daarna zeg ik, nou dat zien we toch ook. De zon die opkomt en weer verdwijnt, dat is niks. Zo ligt dat gewoon. Zie? En zo spreekt de Bijbel daarover. De zon beweegt. In dat verband heb je ook Psalm 104, vers 19 en 22. Ik noem ze even, dan kan ik zo naar een ander thema na de pauze. Psalm 104, vers 19. Hij heeft de maan gemaakt tot gezette tijden. De zon weet haar ondergang. Met excuses voor de vrouwelijkheid nogmaals. In onze taal. De zon gaat dus onder. En in vers 22. De zon opgaande maken zij zich weg. En liggen neder in hun holen. Enzovoorts. En tot slot Prediker hoofdstuk 1. Het is altijd een mooi bijbelboek in dit soort omstandigheden. Met betrekking tot het menselijk bedrijf. Deze wereld. Prediker 1 vers 5. Eerst vers 4. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde blijft staan. Die moet ik straks weer noemen in verband met de aarde blijft staan. De aarde staat vast namelijk. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder en zij, hij, hijgt naar haar plaats waar hij oprees. Mooi geformuleerd. De zon heeft het er maar druk mee. Met opgaan en ondergaan en dan weer rennen naar de plaats waar hij weer op moet komen enzovoorts. En dat wat beschreven wordt, is natuurlijk niet een technische beschrijving hoe dat zit in de schepping. De beschrijving is van dat het allemaal maar zich herhaalt en dat die cycli zich herhalen. En het beweegt maar door en de wereld draait door.
Ja, dat is al
voorbij. Ik vind het een mooie term hoor, de wereld draait door. Als, die man die het presenteert volgens mij ook, maar goed. Want de lui die naast hem zitten dikwijls ook. Ze draaien allemaal door. Maar goed. Maar het gaat om de zinloosheid van het bestaan. Alles herhaalt zich maar. En niet de aarde draait door. De aarde blijft staan. Maar er gebeurt van alles. Het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat. En als een paar jaar verder zijn er weer een paar van ons verdwenen. Zijn er weer anderen bijgekomen. Het verandert continu. Enzovoorts. En elke keer weer een andere bevolking in de wereld. Andere cultuur. Het ene komt en het andere gaat. En dat gaat maar door. En dat telt maar door. En daarom staat er ook. En daar word je zo moe van. Want er staat er ook. Hè? dat men daar moe van wordt. Mijn volgende punt is dat de aarde niet beweegt. Die is waarschijnlijk sterker. Hoewel, daarvan moet ik ook zeggen, dat is toch wat we zien. Als het wel beweegt, dan hebben we een probleem. Dat noemen we een aardbeving. Toch? De aarde wordt geacht vast te staan. En dat zegt de Bijbel ook. En ik noem u enige schriftplaatsen in dat verband. Dat is om te beginnen 1 Samuel. 2. 1 Samuel 2. In het lied van Hanna. De Heere maakt arm en maakt rijk, hij vernedert ook verhoogt hij. Dat was vers 7 en dan vers 8. Hij verheft de geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren en hij heeft de wereld daarop gezet. De wereld is hier synoniem met het aardrijk, vanwege de parallel. Het is een parallelisme, hè? Vanwege de grondvesten des aardrijks. En dan heeft de wereld daarop gezet. Dat wil zeggen, het aardrijk heeft hij daarop gezet. Dat wil zeggen, de aarde is gefundeerd. En wat je onder die grondvesten moet verstaan, ja, de fundamenten. Maar grond lijkt me duidelijk en vast, want grondvest is vast, dat lijkt me ook duidelijk. Het idee is dat de aarde vast staat en God heeft die zo gemaakt. Dat betekent niet dat de aarde een platte schijf is die staat op 4 pilaren. Zoals men er bij gelegenheid in wil lezen. Maar het betekent wel dat de aarde geacht wordt onbewegelijk te zijn. En zoiets vinden we dan ook bij Job. Als je hier onderuit wil zeggen, gewoon Hanna wist ook niet beter. Was ook maar een gewone vrouw. En dan zeg ik weer, maar het is wel het woord van God. Wat zij sprak. Geïnspireerd en wel. Goed, wat zei ik? Job. Hoofdstuk 26. Een boek Job dat bekend is om zijn filosofie. Ik zei niet dat je er blij mee moet wezen. Maar wij lezen daar over God die, hij breidt, vers 7, Job 26 vers 7, hij breidt het noorden uit over het woeste. Hij hangt de aarde aan. Ja, grappig hè. Hij hangt de aarde aan. Ik heb nog nooit nagekeken of er nog andere vertalingen zijn in het Nederlands die wat anders zeggen. Maar een roep ik altijd, en nu dus ook een bestaat niet. Het hele woord bestaat niet, het woordje een. Onbepaald lidwoord, volstrekt onbekend in de oudheid. En niet kun je gewoon laten staan. Hij hangt de aarde aan niet, aan niks namelijk. De aarde hangt nergens aan. De aarde hangt sowieso niet. De aarde staat op grondvesten. Wat hij feitelijk doet, is de aarde uitspannen vanuit de hemel. Ik hoop dat u het beeld nog voor ogen hebt. De hemel is een uitspansel. Drukt zich naar buiten uit en wordt omgeven door de aarde. En de zeeën eventueel. En het is niet opgehangen, maar zo van hij houdt het erbij. Maar integendeel, het is uitgedrukt naar buiten. Vandaar En of ik het letterlijk bedoel of overdrachtelijk, doet weinig ter zake. Maar vandaar, als iets los is, dan komt het vanzelf naar beneden, naar de aarde. En als het kans krijgt, gaat het nog verder naar beneden, naar buiten namelijk. Het wordt niet tegengehouden, het hangt allemaal nergens aan. Integendeel, het staat ergens op, is het idee. Het wordt ergens door, van buitenaf tegengehouden. Dus hij hangt de aarde aan niets. Ik maak me sterk dat er vertalingen zijn die het ook zo zeggen. Maar dat vind ik verder nu het punt niet. Maar de aarde wordt geacht vast te zijn. Dat bedoel ik even mee te zeggen. En dat vind je ook in Job 38. Dat zijn tamelijk bekende woorden. Waar waart gij? Job 38, vers 4. Waar waart gij toen ik de aarde ophing? Door de staat gronden. Hoe moet je het anders zeggen? Waar de rust ergens op? Waar waart gij toen ik de aarde gronde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet? Want gij weet het, of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken, waarop zijn haar grondvesten nedergezonken. Wat is daar onder de aarde, daar beneden? Wie weet het, wie het weet mag het zeggen. En de vraag aan Job is, en waar was jij, en eventueel, en waar blijf je nou? Zoals je dat in het Nederlands ook zegt. In het Nieuwe Testament staat dan, en waar zijn dan de wijzen deze eeuw? 1 Korinthe 1. Wie weet het? Niemand kan het zeggen. En hoe wou je het opmeten? En wie heeft de zee met deuren toegesloten toen zij uitbrak en uit de baarmoeder voortkwam? Wie weet wat daaronder zit en hoe het daar beneden is? En wie weet hoe het boven is? Toen ik voor haar, vers 10, toen ik voor haar met mijn besluit de aarde doorbrak en zette grendel en deuren enzovoort. Wat hier beschreven wordt, is simpelweg dat wij niet weten hoe dat zit, dat we geen flauw idee hebben hoe het daarboven is en ook niet hoe het daaronder is. Maar dat de aarde vaststaat. Zie? En daar past ons het zwijgen. Omdat wij domweg die wereld waarin wij leven op geen enkele wijze kunnen doorgronden. En daarna neem ik u mee naar Psalm 102. Psalm 102, waar wij lezen in vers 26. Gij hebt voormaals, vroeger ooit een keer, gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen, ja die zijn niet gegrond. De hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan. Dat wil zeggen de aarde en de hemelen. Niet omdat het hier duidelijk is, zozeer misschien, maar omdat we het elders natuurlijk gewoon lezen. Gij hebt voormaals de aarde gegrond en de hemelen zijn het werk uw handen. Die zullen vergaan, maar gij zult staande blijven. En zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen, dat wil zeggen vervangen. Want veranderen heeft heel dikwijls de betekenis van vervangen. Dan komt er een ander in de plaats van het een. Gij zult ze veranderen als een gewaad. Want dat kleed van zij zullen als een kleed verouderen. Dat kleed is niet zozeer het vloerkleed of de traploper, maar het is een kledingstuk. Hè? En daarom heet het in tweede instantie een gewaad. En wat hier beschreven wordt, is dat de wereld zoals wij die zien, hemel en aarde, beschouwd zouden kunnen worden, want het gebeurt hier, zouden beschouwd kunnen worden als de omhulling waarin God zich verbergt, of anders gezegd, de omhulling waarin God zich openbaart, net wat u wil en net voor welke kant u komt. De kortom, de schepping als een kledingstuk van God. Een kledingstuk over dat verslijt, het verouderd. En op den duur vervangen zal worden. En dat gaat ook gebeuren natuurlijk. Want er komt immers een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dit in tegenstelling tot God zelf, want die veroudert niet, die vergaat niet, maar die wereld wel. Maar niettemin staat er, gij hebt de aarde gegrond. En dat was mijn belangrijkste punt. Maar als je aarde en hemel hebt begrijpt zoals ik het u nu voorstel, begrijp je ook dat dat kan fungeren als de omhulling van God. Dat wil zeggen, hij kleedt zich ermee. Kortom, die wereld is hol en God woont daarin. En dat kledingstuk gaat vervangen worden. Overigens, deze verzen worden geciteerd in Hebreeën 1. Maar niet met de strekking dat de aarde gegrondvest is, maar met de strekking dat God niet verandert. En altijd blijft. En daar wordt het toegepast op Christus. Dan hebben we Psalm 104, waar we zojuist even waren. Want wij waren in vers 19... en vers 22, vanwege de zon en de weg van de zon. Maar in vers 5 lezen wij over de Heere Jehovah. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten en zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Die blijft dus staan. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. Daar staat dus dat de aarde overdekt was met de afgrond. Hetgeen alleen te begrijpen is als je afgrond leest als zee. De wateren dus. Zoals in Genesis 1, vers 2. Duisternis was op het gelaat, oppervlak van de afgrond. En er blijken wateren te zijn. De geest God broedde op de, zweefde op de wateren enzovoorts. Maar de aarde was ooit door de wateren bedekt. Daar staat er trouwens bij, de wateren stonden boven de bergen. Dat zou kunnen verwijzen naar de vloed van Noach. Maar ik ben eerder geneigd te denken dat het verwijst verder terug naar Genesis 1 vers 2. En ik kan u wel zeggen waarom. Het lijkt mij dat de vloed van Noach verwijst, heel de vloed van Noach verwijst naar Genesis 1 vers 2. Daar wordt aan de tegenwoordige mensheid, de adamitische mensheid, wordt gedemonstreerd wat God in het verleden alles gedaan heeft met de hele wereld als zodanig. Het wordt voor de gelegenheid herhaald, althans er wordt een kleine demonstratie van een jaartje gegeven. Nou, iets meer dan een jaar, het scheelt een paar dagen. Maar zoiets. En toen zei de Heer dan ook tegen Noach, nou ja, dit was de laatste keer. Ik zal het niet meer doen. Daar hebben wij van gemaakt dat er hoop is. Met regenbogen en al. Maar er is ons toch ontgaan dat de Heer zei, ik zal het niet meer door water doen. De volgende keer doe ik het met vuur. In die zin is er dus geen hoop. De wereld zal branden en versmelten. Dat is opnieuw 2 Petrus 3. Altijd komen we daar elke 14 dagen in terecht, hè? 2 Petrus 3, jazeker. Nou goed. Maar het principe is dat die aarde blijft. Dat is allemaal betrekkelijk natuurlijk, want hemel en aarde, die hele schepping zal verdwijnen. Ooit. Maar dan spreken wij over de zogenaamde jongste dag. Dan hebben wij nog Psalm 119, vers 90. Gij hebt de aarde vastgemaakt, namelijk, zij blijft staan. Stil. Dus. En dan hebben we ook nog spreuken. Hoofdstuk 8. Waar staat in, nou ja, vanaf vers 27. Oké. Vanaf vers 27. Toen hij de hemelen bereidde, was ik daar. Onvermijdelijk krijg ik nou dus de vraag, wie is ik in dit vers? En dat is niet zo moeilijk. Dat staat boven vers 22, in mijn Bijbel althans. Daar staat, de wijsheid is eeuwig. Nou is dat niet geïnspireerd, het opschrift, maar het is wel waar het over gaat. Want de wijsheid spreekt hier in dit hoofdstuk. Die wordt opgevoerd als sprekend. Waarom ook niet? De wijsheid leert ons ook het een en ander. En de wijsheid zegt vanaf vers 22, de Heere bezat mij in het beginsel zijn wegs. Dat wil zeggen, die wijsheid, de wijsheid, staat aan het hoofd, aan het begin, want begin is hoofd en hoofd is begin, u weet wel, Genesis 1 vers 1, in den beginne. Wijsheid staat aan het begin van al Gods werken. Want al Gods werken worden met overleg, om zo te zeggen, en vanuit wijsheid gedaan. Dus de Heere bezat mij, de wijsheid, in het beginsel zijn wegs, voor zijn werken van toen aan, van wanneer het maar was. Ik, de wijsheid, ben van eeuwigheid af gezalfd geweest, van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water, aleer de bergen ingevest waren, vastgemaakt waren. Voor de heuvelen was ik, de wijsheid, geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, nog de velden, nog de aanvang van de stofjes, de materie, der wereld. Toen hij de hemelen bereidde, dat wil zeggen die twee, toen hij de hemelen bereidde, was ik daar toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Over dat woord moet ik het ook nog hebben, over die cirkel. Maar daar heb ik vanavond, denk ik, daar heb ik eigenlijk geen tijd meer voor. Dat woord wordt bij andere gelegenheid vertaald met het rond der aarde. U kent die uitdrukking toch? Het rond der aarde is dit woord. Maar het is een cirkel. Goeg. Gagach mag ook nog. Goeg. Dat is cirkel. Hier is het inderdaad vertaald met cirkel. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef, hoe zou hij dat gedaan hebben? Heb je het plaatje voor je? God in het midden, ergens, en hij maakte een cirkel, iets ronds, over het vlakke, oppervlakte, van de afgrond, de zeeën. Dat is toch gewoon Genesis 1, dat er een uitspansel zijn in het midden der wateren. Alleen het is niet een platte cirkel, niet op een plat vlak, maar het is driedimensionaal. Dus wordt het een bol? Nee, een hol. Oké. En hoe vertaal je ze wist? Nou, cirkel. Ze hebben ook geen vertalers, ze hebben ook niks anders kunnen bedenken. Dat doen ze dan goed. Dan nemen ze gewoon het eerste wat in het woordenboek staat, om zo te zeggen. Bij wijze van spreken. Cirkel, red je ermee. Ik heb hem vandaag nog nagekeken, vanmiddag, voor de aardigheid. Dat woord goed, hoe schrijf je dat? Welke letters zijn dat? En wat zegt Samson hier ervan? Wat betekent dat woord voor de hoogste autoriteit binnen het Jodendom of binnen het Judaïsme? En die zegt, punt 1, cirkel. Daarna zegt hij, het kan ook nog een feest wezen. Want Gog is ook nog een feest. Van Gachai, alleen wij noemen hem Hachai. Maar mijn feest. En hij legt het ook uit, dat is omdat je bij een feest wordt je geacht in het rond te dansen. Nou ja, de Joden doen dat. Kan je je voorstellen? Met violen erbij, een klarinetje erbij en zo. Een beetje klezmermuziek, zo in het rond. Nou ja, in een cirkeltje. En zo vier je de feesten. Bovendien zegt hij, de feesten in de Bijbel zijn een cirkel, want het is het jaar rond. De gezette hoogtijden des Heren, Leviticus 23. Nou, vooruit. Maar de eerste betekenis, cirkel. Oké. Toen hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef. Wel, als hij het middelpunt is, en wie zou kunnen betwijfelen dat God het middelpunt is van alles, dan beschrijft hij de cirkel zo en zo en zo, welke kant maar op. En je krijgt dan dus inderdaad een uitspansel. Toch? Ja. Toen hij de opperwolken van boven vestigde, toen hij de fonteinen des afgronds vastmaakte, dat wil zeggen van de wateren de zeeën, en dus toen hij der zee haar perk zette, opdat de wateren zijn bevel niet zouden overtreden. Dat wil zeggen, God maakte scheiding. Hij bracht de water samen in één plaats, staat er, omdat het droge land gezien worden, is op de derde dag. Dat is waar het hier over gaat, dat de aarde, dat water zich terugtrekken en dat het droge land boven de wateren verschijnt, enzovoorts. En dus een perk zetten aan de wateren, die zijn bevel niet zouden overtreden. Toen hij de grondvesten der aarde stelde, toen was ik de wijsheid, een voedsterling bij hem. En ik was dagelijks zijn vermakingen te aller tijd voor zijn aangezicht spelende. Spelende in de wereld zijn aardrijks en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen enzovoort. Dat u goed begrijpt dat hier de wijsheid aan het woord is. Men heeft er graag van willen maken dat het een kindje is en dat het de zoon is van de vader en van eeuwigheid en de drie-enigheid. En al dat soort begrippen heeft men in dit hoofdstuk gelegd. Maar dat is een misverstand. Het gaat gewoon over de wijsheid. Die hier voorgesteld wordt als een persoon. Wat niet het goede woord is, maar men noemt het nou eenmaal een personificatie. Wordt sprekend opgevoerd. De wijsheid. God heeft dit met wijsheid gedaan en werkt daarmee een plan uit. Maar het gaat er maar om dat er gewoon staat dat aarde als zodanig niet beweegt en vast gefundeerd is. En nou, nog een keer, dat kan ik nog wel doen, denk ik, nog een volgend punt, dat van de hemel gezegd wordt, dat die uitgebreid wordt vanuit een centrum. Nou, kun je dat ook gewoon al lezen in Genesis 1, God maakt een uitspansel in het midden der wateren en noemde dat hemel. Dat lijkt mij achteraf waarschijnlijk geredeneerd ook duidelijk genoeg. De hemel wordt uitgebreid vanuit een middelpunt, vanuit een centrum logische wijze. Maar zulke dingen lees je dus opnieuw in Job. Kom ik weer terug. Dat is in Job hoofdstuk 9. Waar staat dat God eventueel De zon gebiedt en ze gaat niet op. En eventueel geeft God ook trouwens aardbevingen. Dat is vers 6, die de aarde beweegt uit de plaats dat haar pilaren schudden. Maar niettemin blijft hij staan, valt niet om. En die de zon gebiedt en ze gaat niet op en verzegelt de sterren, zodat ze geen licht geven. Dat komt ook nog, het is nog profetisch ook trouwens. Die alleen de hemelen uitbreidt. En let op hoe het er staat. Goed lezen hoe het er staat. Die is er eentje, alleen. Het middelpunt is maar één ding, hè. Die alleen de hemelen, dat wil zeggen de geschapen hemelen, de twee, uitbreidt vanaf het midden, komt volstrekt overeen met het begrip uitspansel, en hij treedt op de hoogten der zee. Logischerwijze, want als die hemelen uitgebreid worden vanuit het midden, dan drukken ze het oppervlak van de zee naar buiten. En dus op de oppervlak, de hoogte zo je wilt, der zee. Waarna gesproken wordt over wat er dan in die hemelen nog is. Zoals daar is de wagen, den Orion en het zeven gesternte en de binnenkameren van het zuiden. Dus hoogst arbitrair, zulke vertalingen. De vraag is namelijk of men wel weet welke sterrenbeelden of sterren of omstandigheden, constellaties, bedoeld worden met die Hebreeuwse termen. Maar dat is nou het punt niet, dus ik ga daar ook niet op in. Waar het me alleen maar om gaat, is dat inderdaad de hemelen worden uitgebreid vanuit een middelpunt naar buiten toe. Naar alle kanten dus, logischerwijze. En niet alleen van boven naar beneden of zoiets, maar inderdaad rondom. Dat is de normale betekenis ook van uitbreiden. En zo kennen wij de dingen inmiddels. En in Job 37 lezen wij ook zoiets. Job 37 vers 18. Hebt gij met hem de hemelen uitgespannen? Mooi hè? De hemelen zijn namelijk door hem uitgespannen. En daar is Job niet bij betrokken geweest. Dat weten wij, dus die vraag is overbodig. Maar het betekent wel dat de hemelen zijn uitgespannen vanuit het middelpunt uiteraard. Hè? En vandaar naar buiten. Uitgespannen, de hemelen, die vast zijn als een gegoten spiegel. Hebben jullie die? Rondom, vanuit het centrum van het heelal, om zo te zeggen, of wat het maar was. Het is daarmee het centrum geworden, overigens. Maar van het middenpunt uit is die cirkel getrokken, dan wel zijn die hemelen uitgespannen. En daarmee zijn we weer terug in Psalm 104. Vers 2. Waarvan God gezegd wordt: gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Dat is nog vers 1 van Psalm 104. En dan vers 2. Hij bedekt zich met licht, hij hult zich in licht. God is namelijk een ontoegankelijk licht, heet dat. Dan wel bewoont een ontoegankelijk licht, zoals het elders staat. Hier staat, hij bedekt zich met het licht als met een kleed, een omhulling. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Maar het is de beweging van het trekken van de cirkel. Als je nou een cirkel trekt rondom je, of je trekt de gordijnen dicht, of open, kan mij het schelen. Maar hij rekt de hemel uit. En zo blies hij de ballon op van deze wereld. En dan krijg je een uitspansel in het midden en daaromheen de wateren en de vaste landen vervolgens. En dan heb ik nog voor u in dit verband Jesaja 40. Jesaja 40. Het gaat om het tweede deel van het vers. Waar staat die de hemelen uitspant als een dunne doek. En hij breidt ze uit, hij spant ze uit, hij breidt ze uit als een tent om zich heen, om te bewonen. U weet toch hoe je een tent opzet? Meestal moet je onder een tentdoek kruipen en dan het zaakje naar boven drukken. Wij deden dat trouwens vroeger anders, maar is inmiddels achterhaald. Maar in het algemeen, zo doe je dat. Je breidt de tent uit, je zet de paal eronder enzovoort. En ja, sommigen inderdaad blazen hem tegenwoordig op. Maar zoiets is het. Die de hemelen uitspant als een dunne doek en breidt ze uit als een tent om te bewonen. En de volgende keer zijn we weer in dit vers. Het eerste deel van het vers. Want daar staat, hij is het die daar zit boven de kloot der aarde. Nou weet ik niet precies wat een kloot is, behalve dan dat het de smid was in de Kerkstraat, in Bodegraven. Die heette Arie Kloot. Ja, hij had ook familie, maar die heette Kluistra. Die hadden de naam laten veranderen. Ja, echt. Ja, maar hij heette gewoon Kloot. Het Kloot der aarde. Maar dit is dat woord dat we daar straks tegenkwamen als cirkel. Rond dus. En misschien komt hier het woord rond der aarde vandaan. Want dit is, ik denk dat het nieuwe vertaling is. Dat wil zeggen MBG, het rond der aarde. Maar hier heet het Kloot. Cirkel kwamen we al tegen, er zijn nog twee teksten, maar die bespreek ik volgende keer wel. Dan heet het omgang, hetzelfde woord, omgang. En dan nog een keer hetzelfde woord en dan is het perk. Maar het lijkt me duidelijk wat het betekent dus. Maar het is een holte en daar gaat het maar om. En God woont daarin en hij woont in die schepping en hij wordt door dat kleed om, door de schepping als een kleed of als een tent omgeven. Vandaar dat je bij gelegenheid ook leest dat die hele schepping, die oude wereld wordt weggedaan en dat het kleed wordt opgerold en wordt weggerold en wordt weggelegd als een verontreinigd kleed. Het wordt vervangen door een nieuw kleed. God doet zijn kleed uit en trekt wat anders aan. En dat is het wegdoen van de oude schepping en de verschijning van een nieuwe schepping. Dat is wat beschreven wordt. Maar leg al die teksten, zoals wij nu doen vanavond, leg die teksten maar naast elkaar. En je moet er misschien erg naïef voor zijn, maar er ontstaat wel degelijk een Bijbels wereldbeeld. En dat is niet een platte schijf op vier pilaren, om zo te zeggen. Maar integendeel, dat is een driedimensionale, holle wereld en God woont in het centrum. En het plaatje dat ontstaat, ja, dat is gewoon een ei. Met het levensbeginsel, of vruchtbeginsel heet dat trouwens, dacht ik, in het midden. Of een cel, zo heet dat ook. In alle gevallen met een harde schaal eromheen. En dat is de aarde. En wij leven daarin. Zoals alles in deze wereld leeft in die wereld en de aarde is de buitenste korst. En als je niet oppast, val je eruit. En als je uit de wereld verdwijnt omdat je doodgaat, ik zeg het nou wat plat, maar ik hoop niet dat hij me dat kwalijk neemt. Maar dan ga je eruit. Dat is niet omhoog, dat is naar beneden. Voor alle duidelijkheid. Naar het dodenrijk, dat is daaronder. Dat heet trouwens, Maar ik weet niet of ik dat nog met u wil bespreken, hoor. Maar het heet dan eventueel buiten. De buiten... Ga naar beneden, dodenrijk. Het heet buiten en het heet duisternis. En de hemel der hemelen, dat waar God woont, zal ik maar zeggen, dat heet binnen. Dat heet het binnenste heiligdom, trouwens. He? Enzovoort. Al die uitdrukkingen passen volledig in deze schets. En daarom, ik houd het op deze schets, dat dat gevolgen heeft voor onze begrippen van hoe het in de natuur toegaat en hoe dat zit met het licht en met onze waarneming enzovoort. Ja hoor, dus, dat is mijn afdeling niet. En ook daar waar men dit niet kent en niet wil horen en de aarde als een bolletje ziet in een volstrekt oneindige ruimte, heeft men net zo goed theorieën, namelijk onzekerheden over wat licht eigenlijk voor een ding is. En ook over wat zwaartekracht eigenlijk voor een ding is. En men weet het niet, men heeft er wel theorieën over. En soms theorieën die elkaar uitsluiten, waarna er weer iemand promoveert dat de verschillende theorieën toch wel elkaar verdragen, zodat ook lichtstraling kan zijn, maar tegelijkertijd ook materie en lichtdeeltjes en zo, en fotonen en wat het maar was allemaal. En ook dat licht eventueel een trilling is alleen maar, waarna je afvraagt van wat dan, wat trilt er dan? Als licht een trilling is, wat trilt er dan? Nou ja, en zo, daar komt men toch niet uit. Dat weet men ook niet. Er zijn alleen theorieën over. En als ze werken, als je ermee uitkomt, als je rekensommetjes kloppen, is dat toch mooi? Maar of het waarheid is, dat weet je toch hoe het in de wereld is? Er is maar één vraag. Wat is waarheid? Men heeft er geen idee van. Wat waarheid is. En men kan het ook niet nazoeken. Dat is de aard van het boek Job. Waar was je dan? Vertel eens hoe dat zit. En ik was lang niet aan het eind, want dan lees ik de vraag. Weet gij de weg waar het licht zich verdeelt? Ja, dat staat niet in je natuurkundeboek, hoor. Hoe het licht zich verdeelt. Verdeelt licht zich dan? Hoezo de weg van het licht? Die gaat toch recht? Kent gij de weg van het licht? Nee, die kennen wij niet, dat weten wij niet. Echt niet. Wij moeten het doen met wat een beetje vlak bij ons in de buurt is. En we nemen dat waar en bouwen daar een rekenmodel op. En beweren dan dat wij een idee hebben over hoe de wereld in elkaar steekt. Maar zo is het niet. Dat kunnen wij helemaal niet weten. En daarom wordt het ons geopenbaard in het woord van God. Waarbij God als de schepper in het midden, het centrum van de schepping geacht wordt te zijn. Nou ja, hij is het centrum daarvan. Alles draait om hem. Als het al draait, wat er ook draait of beweegt, het draait om hem, het gaat om hem en hij werkt daarin een plan uit. En als je daarna leest, zijn ogen doorzoeken de ganse aarde, dan begrijp je ook dat het fysiek niet zo moeilijk is. Vanuit zijn waarnemingspost in het midden, bedoel ik maar. En als wij dan onze handen zouden opheffen tot God, dan hoef je niet af te vragen hoe laat het is en waar je woont en op welke breedtegraad enzovoort. Want waar je ook op aarde bent en op wat tijdstip dan ook, recht omhoog is daar waar God woont. Maar of je lichtstraal van je zaklampje of je lasertje, als je die kant op richt, weet je nooit of hij wel rechtdoor door het midden zo naar het midden gaat. Dat weet je niet. Maar daar woont weer. Heb je dat? Denk er maar een poosje over na. Want hoe dan ook, in elk geval, mag het niet zeggen natuurlijk, en ik verzwak daarmee de uiteenzetting, maar in elk geval, filosofisch gezien, is dat het enige juiste Bijbelse wereldbeeld. Maar ik houd het erop dat het ook fysiek volstrekt het enige Bijbelse wereldbeeld is, en de Bijbel is de waarheid. Daar houd ik het maar op. En al het andere is tasten in duisternis. Maar goed, wij moeten het hierbij laten en we zullen voor vanavond de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we inderdaad vanavond bij elkaar mochten komen rondom uw woord. Niet om ons bezig te houden met onze eigen omstandigheden of bezonjes, maar integendeel om te luisteren naar u en uw woord en wat u ons vertelt over wie u bent en wat u gedaan hebt en doet en zult doen en in wat voor wereld we eigenlijk leven. En we danken u te mogen weten dat wij deel uitmaken van uw werk, dat we ons onderworpen hebben aan u en uw woord, en mogen weten dat u ons toevoegt aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Te mogen weten dat daar onze toekomst is en dat u daar onze erfenis bewaart. En hoewel we daar ons nauwelijks iets bij kunnen voorstellen, stellen we ons vertrouwen daarop, omdat u gesproken hebt. Wij danken u voor uw beloften die in Christus ja en amen zijn. En bevelen ons aan bij uw kracht en bij uw genade om Christus wil. Amen.